Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Goed om weer in uw midden te zijn. Op deze Vaderdag wil ik het graag met u hebben over de Zoon. En dan in het bijzonder over de waarheid over de Zoon, over wie Hij is, over zijn afkomst. En dat wil ik met u doen aan de hand van de tekst: als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Een uitspraak die voor ons bijna soms tot een tegeltjeswijsheid verworden is. Alsof het zo'n losstaande spreuk is. Maar het is een tekst waarvan ik in de praktijk heb gezien dat het realiteit is. Dat het een geestelijke waarheid is. En als ik die tekst lees, dan moet ik vaak denken aan mijn allereerste reis naar Israël. We waren toen met een team en we zijn een dag meegelopen met de broeders van Aviv Ministry. Zij werken in een wijk in het zuiden van Tel Aviv onder drugsgebruikers. Het is een wijk waar eigenlijk zelfs de politie de wijk niet meer in komt. Als je daar loopt, we liepen daar samen met twee werkers van de stichting. En om de 5 meter, letterlijk, zit iemand openlijk drugs te gebruiken. Het is zelfs zo extreem dat terwijl we daar liepen, mensen alle schaamte voorbij zijn en soms zelfs vroegen om te helpen een naald te zetten in hun arm. Zover zelf waren ze zelf heen. Maar wat ik heel bijzonder vond was dat er een jongen van Aviv Ministry met ons meeliep. Die zelf daar als verslaafde op straat had geleefd. Hij was tot geloof gekomen en studeerde nu tot voor verpleegkundige. En terwijl hij met ons meeliep, knielde hij daar telkens bij een van die mannen neer. En had zijn EHBO-koffer bij zich, verzorgde hun wonden en zat er op zijn knieën te midden van alle vuiligheid. En toen ik hem zag, was het bijna alsof ik in hem de Heer Jezus zag zitten. Hoe de Heer Jezus neerknielt bij zijn discipelen om hen de voeten te wassen, als een knecht wordt. En in zijn leven, terwijl hij daar zat, zag ik eigenlijk hoe de Zoon werkelijk vrij maakt. Ik heb ook iemand als Patrick Redeker mogen ontmoeten. Hij heeft er ook op straat geleefd. Hij heeft zelf tientallen afkeerklinieken in Israël uitgeprobeerd om maar los te komen van zijn verslaving. En niets werkte. Totdat er een broeder bij hem kwam, hem een Bijbel gaf, met hem in gesprek ging. En ook hij tot geloof kwam, naar een Messiaanse afkeerkliniek ging. En toen is het hem wel gelukt af te kicken. Want er was iets voor in de plaats voor die drugs in zijn leven gekomen. Zijn leven had betekenis gekomen omdat de Zoon zelf in zijn leven was gekomen. Ook in zijn leven is deze tekst realiteit geworden. Maar natuurlijk gaat deze tekst uit Johannes, we gaan hem zo lezen, gaat hij niet alleen over drugsverslaafden in Tel Aviv-Zuid. Hij geldt voor het hele Joodse volk als we lezen over de context waarin deze uitspraak staat. Maar niet alleen voor het Joodse volk, ook over mensen zoals u en ik. Iedereen in de mensheid die niet tot geloof is gekomen in de Zoon, daar geldt deze tekst eigenlijk voor. Het is een van de grote waarheden van Gods woord, want niet voor niets begint Heer Jezus deze uitspraak met voorwaar, ik zeg u, wat al het aangeeft dat er een hele belangrijke waarheid aankomt. Ik wil samen met u het gedeelte gaan lezen. Het is te vinden in Johannes 8 en we gaan lezen vanaf vers 31. Johannes 8, vers 31. Johannes 8, vers 31, daar lezen we. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem: wij zijn Abrahams nageslacht geweest, en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis. De Zoon blijft er eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat ik bij mijn Vader gezien heb. heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien heeft. Ze antwoordden en zeiden tegen hem, Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen, als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u mij te doden, een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Ze zeiden dan tegen hem, wij zijn niet geboren uit hoererij, wij hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zei tegen hen, als God uw vader was, zou u mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader, de duivel, en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar mij, omdat ik de waarheid spreek, mij gelooft u niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God. Daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. De Joden dan antwoordden en zeiden tegen hem, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent? Jezus antwoordde, ik ben niet door een demon bezeten, maar ik eer mijn vader en u onteert mij. Maar ik zoek mijn eer niet, één is er die haar zoekt en die oordeelt. Voorwaar, ik zeg u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. De Joden dan zeiden tegen hem, nu weten wij zeker dat u door een demon bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten. En zegt u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeuwigheid? U bent toch niet meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft u zichzelf uit? Jezus antwoordde, als ik mijzelf eer, betekent mijn eer niets. Mijn vader is het die mij eert, van wie u zegt dat hij uw God is. En u kent hem niet, maar ik ken hem. En als ik zeg dat ik hem niet ken, ben ik net als u een leugenaar. Maar ik ken hem en neem zijn woord in acht. Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. De Joden dan zeiden tegen hem, u bent nog geen 50 jaar en hebt u Abraham gezien? Jezus zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Zij namen dan stenen op om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit en ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Die tekst waarmee ik begon, die staat, zoals we gezien hebben, in een lang gesprek tussen de Heer Jezus en het volk. Of eigenlijk zou ik beter moeten kunnen zeggen, een serie van gesprekken die hij in de tempel met hen voert. En het stuk wat we zo net gelezen hebben, is eigenlijk nog maar een gedeelte van die serie gesprekken daar in de tempel. Maar dit hele gesprek in het Johannesevangelie staat natuurlijk in de context van het hele Johannesevangelie. Ik vind het altijd heel belangrijk om even naar de context van een gedeelte te kijken. Johannes had geleid door de Geest een heel duidelijk doel met het schrijven van zijn evangelie. Aan het einde van het boek lezen we in Johannes 20 vers 30, ik zal het citeren. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Een belangrijk doel van het Johannesevangelie, dat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Nou, het woord Christus wat wij in onze vertaling lezen, dat komt uit het Grieks en heeft exact dezelfde betekenis als het woord Messias, Hebreeuws. En dat betekent gezalfde. Met andere woorden, het doel van Johannes is om de Messias te laten zien met de nadruk op zijn goddelijke afkomst. En dat laat hij ook precies aan het begin van zijn evangelie zien. Daar lezen we in Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Zo zien we aan het begin en aan het einde van het Johannes evangelie dat het erom gaat de Messias en zijn goddelijke afkomst te laten zien. De Heer Jezus is de Zoon van God. Dat is iets als we met het Joodse volk in gesprek gaan, iets wat heel gevoelig ligt. Ook vandaag de dag. De belangrijkste geloofsbelijdenis van het Joodse volk, eigenlijk mag je het niet een geloofsbelijdenis noemen, maar dat is het Shema. Dat vinden we in Deuteronomium. Dat is, hoor Israël, de Heer onze God, de Heere is één. Dat is voor veel Joodse mensen de kern van hun geloof. We worden er dan ook wel van beschuldigd 3 goden te dienen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar zoals we hier eigenlijk in Johannes hebben gelezen, is die discussie niet alleen van vandaag, is die discussie, dat gesprek, al zo oud als het Nieuwe Testament. Het is namelijk juist dit onderwerp waarover de Heer Jezus in gesprek is met het volk. Het is ditzelfde onderwerp, de godheid van de Heer Jezus, wat aanleiding is om hem te willen doden. Bijna al deze gesprekken in het Johannesevangelie worden afgesloten met het zinnetje: zij probeerden hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uur was nog niet gekomen. Dat was de reactie die het oproep als de Heer Jezus over zijn goddelijke afkomst sprak. Alleen al in de hoofdstukken 7 en 8 zijn 5 pogingen om de Heer Jezus te doden. En ironisch genoeg bewijzen juist deze pogingen om hem te doden dat hij God is. Want telkens staat er achteraan, want zijn uur was nog niet gekomen. De Heer Jezus had het zelf in de macht om te bepalen wanneer zijn dood zou zijn. Daarmee bewijst hij zijn almacht. In het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen, begint de Heer Jezus met te spreken tot de Joden die geloofden naar aanleiding van de eerdere gesprekken. En dat klinkt natuurlijk heel positief dat zij geloofden. Maar aan het antwoord van de Heer Jezus zien we gelijk dat geloof alleen niet genoeg is. En dan bedoel ik niet dat er ook werken nodig zijn, dat is niet waar het over gaat. Nee, het gaat om in zijn woord blijven. Heel cru gezegd, maar de duivel gelooft ook in God, maar is bepaald geen volgeling van hem. De Heer Jezus legt het zo uit in vers 31. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Nou, hoe herken je een ware discipel? Hij wandelt achter de Heer Jezus aan. Hij blijft in zijn woord. Het gaat niet alleen om dat eerste enthousiasme van het tot geloof komen. Nee, het gaat om zijn woorden te blijven erkennen en ook al zijn woorden. Eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen. Ware vrijheid is het kennen van en deel hebben aan Gods werkelijkheid. Door het woord mogen we steeds beter leren kennen wie God is. En zonder het woord van God leven we in een leugen. Dan hebben we de waarheid van de mens, maar niet de waarheid van God. Dan leven we in een leugen, een alternatieve realiteit, zou je kunnen zeggen, die begon in de Hof van Eden, waar de slang al begon met Gods waarheid te verdraaien door te zeggen: is het echt zo dat God gezegd heeft dat? En dan, in plaats van die waarheid beter te willen leren kennen als de Heer Jezus dit zegt, dan komen de mensen in opstand. Iets wat u misschien herkent in uw eigen leven. Ik in ieder geval wel. Je wordt geconfronteerd met iets wat je verkeerd hebt gedaan en je schiet gelijk in de verdediging. Ja maar, en je begint het te ontkennen. Of je komt met allerlei excuses aan. En precies hetzelfde zien we ook hier. Vers 33 staat: wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Ze zeggen letterlijk: wij hebben nooit iemand gediend. En dat terwijl ze op dat moment leven onder het juk van de Romeinen. En dat niet alleen, hun voorouders waren zelfs letterlijk slaven geweest van de farao. Ze hebben geleden onder al die andere volken ten tijde van de richteren. Ze zijn zelfs in ballingschap geweest na de periode van de koningen. Hier zien we dat de mens van nature niet wil erkennen dat hij gebonden is. Hij wil vasthouden aan de leugen waar hij in leeft. En die leugen die kan allerlei vormen hebben. Als u volgende week hier in Oude Water meehelpt bij de evangelisatieactie, dan zult u genoeg Nederlanders ontmoeten die zeggen, ja, maar ik leid een prima leven. Met mijn zonde valt het wel mee. Ik ben geen dief, geen moordenaar. Excuses. Hier in dit geval, in het gedeelte wat we gelezen hebben, zien we dat mensen trots waren op hun Joodse afkomst. Nu was het Joodse volk inderdaad door God uitverkoren met een heel bijzonder doel. En hij zal ook in de toekomst met hen tot zijn doel komen. God had hen daarvoor allerlei bijzondere voorrechten en zegeningen gegeven om met hen tot dat doel te komen. Maar ondanks al die dingen was hun afkomst geen garantie voor vrijheid. Het is alsof men zei, ja, maar wij zijn vrij in ons denken. En zelfs al zijn we fysiek slaven geweest, geestelijk gezien zijn we geen slaven. Ook zo'n leugen die we ook nog vandaag de dag horen. Met Joodse mensen komt het wel goed. God komt wel tot zijn doel met hen. En inderdaad, God zal in de toekomst met hen als volk tot zijn doel komen. Maar dat zegt niets over de individuele Joodse man of vrouw van vandaag. Joodse mensen zijn slaven. En dat geldt niet alleen voor hen, dat geldt voor elke niet-gelovige persoon in de Heer Jezus hier op aarde. Ondanks zijn afkomst. Van nature zijn we slaven. De Heer Jezus gaat verder met uiteenzetten hoe je dan vrij kunt worden. Eigenlijk gaat hij uitleggen wat Gods waarheid en realiteit is. En dat benadrukt hij door te beginnen met voor waar. Er komt een belangrijke waarheid aan. En hij legt het dan uit in 3 punten. Het eerste punt, de eerste constatering, is dat iedereen die de zonde doet, een slaaf van de zonde is. Ik zei het al, geestelijk gezien is iedereen een slaaf van nature. Ook de nakomelingen van Abraham. Nu, waarom ben je een slaaf als je de zonde doet? Omdat je er niet op eigen kracht los van kan komen. Wij kijken vaak met medelijden naar mensen die een verslaving hebben, omdat ze daar niet los van komen. En dat woord verslaving zegt het eigenlijk al. Ze zijn slaaf van iets waarvan ze niet los kunnen komen. Maar in zeker opzicht zijn we allemaal verslaafd van nature. Verslaafd aan de zonde. En ik kan er nu een hele theologische verhandeling gaan houden over hoe dat zit. Maar ik denk dat de praktijk in uw en mijn eigen leven dat al genoeg duidelijk maakt. Iedereen probeert goed te leven. Maar iedereen struikelt telkens weer als hij dat probeert. We zien het in iedere religie op deze wereld, dat de mens probeert telkens een stapje beter te worden, een treetje hoger te komen op de weg naar de hemel. Een streven wat eigenlijk zo oud is als de toren van Babel. Telkens maar een treetje hoger komen naar de hemel. Dat is hoe God de mensheid ziet. Hoe God naar de mensheid kijkt. Een waarheid die we vaak niet onder ogen willen zien. Maar wie werkelijk verandering in zijn leven wil, zal eerst zijn eigen situatie moeten onderkennen. Wie bevrijd wil worden, moet eerst erkennen dat hij gevangen zit. Het goede nieuws van de Heer Jezus begint met slecht nieuws over ons eigen situatie. Dan het tweede punt wat de Heer Jezus uit gaat leggen. Dat is dat de slaaf niet eeuwig in het huis blijft, maar de zoon wel. Nou, wie de slaaf is, dat hebben we net geconstateerd. En ieder die de zonde doet. Het huis spreekt in de Bijbel vaak niet over een fysiek huis, maar vaak over een familie of een nageslacht. Denk bijvoorbeeld aan het huis van Jacob, het huis van David, gaat over hun nageslacht. Nou, ik denk dat er in deze context maar één familie is, één nageslacht, waar we aan kunnen denken, namelijk de nakomelingen van Abraham, waar het hier telkens over gaat. Ze waren fysiek gezien wel nakomelingen van Abraham, behoorden tot het huis van Abraham, maar geestelijk gezien waren ze slaven. Hun bestaan was tijdelijk. Alleen een geestelijke zoon van Abraham blijft in het huis. Een zoon heeft in de Bijbel vaak de betekenis ook van de erfgenaam. Dat zijn de slaven. Maar tegenover de slaven staat hier de zoon. Nu zou de Heer Jezus naar zichzelf kunnen verwijzen als de zoon van Abraham. En dat zou terecht zijn. Hij is de erfgenaam van al die beloftes die aan Abraham gedaan zijn. Hij is het nageslacht dat aan Abraham beloofd werd. Maar als je het Johannes-evangelie in zijn geheel zou gaan lezen, dan zie je dat de Heer Jezus hier eigenlijk een stap verder gaat. Johannes spreekt over hem als de zoon van God, die in de schoot van de Vader is. En iets dergelijks zegt de Heer Jezus eigenlijk ook in dit gedeelte. Dat blijven in het huis, dat wijst op samen zijn, samen leven in dat huis. Hij is de zoon van God waar het hier over gaat. Het boek Spreuken verwoordt dat samen zijn op een prachtige manier. In Spreuken 8 vers 22 lezen we: de Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. En dan springen we naar vers 29. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te allen tijden spelend voor zijn aangezicht. De Heer Jezus was als de Zoon van God bij hem. Wat een contrast met de slaven die tijdelijk in dat huis zijn als we deze beschrijving lezen. Dit is de Zoon. De Heer Jezus was bij de Vader voor de tijd en hij zal bij de Vader zijn na de tijd, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dan komen we bij het derde punt. En dat is meteen het thema van vanochtend eigenlijk. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Die slaven, die hebben die eeuwige zoon nodig om vrij te komen. Als erfgenaam van het huis heeft de zoon het recht om slaven de vrijheid te geven. Zo was dat ook in de praktijk van het Midden-Oosten. Het is de meester, de heer van het huis, die het recht heeft om slaven de vrijheid te geven. De erfgenaam heeft dat recht ook. Nu kan een slaaf allerlei manieren bedenken om zich vrij te voelen. Als slaaf, verslaafde, fysiek verslaafde, kun je tientallen afklikklinieken bezoeken. Als niet verslaafde kunnen we ons vrij voelen doordat we alles kunnen doen wat we willen, zeker hier in Nederland. Maar dat is geen echte vrijheid. Dat is niet de Bijbel waar Gods woord, de vrijheid waar Gods woord over spreekt. Het is een leugen. We zijn namelijk verslaafd aan ons eigen ik. We zijn slaaf van de zonde. Volg je hart, roepen we elkaar toe in onze maatschappij. Wij zijn verslaafd aan ons eigen hart. We zijn als het ware als vissen die uit het water gesprongen zijn. Die roepen dat ze vrij zijn, nu ze eindelijk van het water verlost zijn. Dat ze nu buiten het water zijn, alles kunnen doen wat ze willen, wat ze in het water niet konden. Maar de waarheid is dat ze stervende zijn buiten het water. Vissen zijn pas echt vrij in het water, want dat is hoe God hen bedoeld heeft, waar hij hen voor gemaakt heeft en waar ze vrij kunnen rondzwemmen. Mensen zijn pas echt vrij als zij leven met God hun schepper, want dat is waarvoor God hen gemaakt heeft. En voor die echte vrijheid, voor dat leven met God, hebben we de Zoon nodig. Nou, hoe gaat de Zoon vrijmaken? Met de waarheid, hebben we net gelezen. Het begint met de waarheid te onderkennen van wie wij zijn in Gods ogen. Slaven van de zonde. De toehoorders in dit gedeelte dachten dat ze een positie hadden als nageslacht van Abraham. Maar de Heer Jezus gaat in 3 stappen uitleggen wie ze ten diepste zijn. Hij laat eerst zien dat ze wel fysiek, maar geestelijk gezien geen nakomelingen van Abraham zijn. Hij laat zien dat God niet hun vader is. En sterker nog, het meest schrijnende, dat hun werkelijke vader Satan is, de vader van de leugen. En dat geldt niet alleen voor zijn toehoorders toen, dat geldt ook voor ons van nature vandaag. Wanneer we niet Gods wil doen, worden we gevormd naar de wil van Satan. Net zoals een kind gevormd wordt door de opvoeding van zijn vader. Maar dan komt het tweede punt van de waarheid. Eerst is de waarheid onderkennen wie we zelf zijn. Maar het volgende punt is de waarheid die de Heer Jezus in de rest van het gesprek uitlegt. En dat is de waarheid over wie Hij is. Hij begint met te zeggen, ik spreek over wat ik bij mijn vader heb gezien. Dat spreekt al van zijn goddelijke afkomst, van zijn zijn bij de vader. Maar hij eindigt nog directer. Voor Abraham geboren was, ben ik. Dat was het definitieve antwoord van de Heer Jezus op de vraag van de mensen, voor wie geeft u zichzelf uit? Zijn definitieve antwoord is, voor Abraham geboren was, ben ik. Nou is zijn antwoord niet, voor Abraham geboren was, was ik er al. Zo zouden wij het zeggen, in gewoon Nederlands. Nee, hij zegt letterlijk, voor Abraham geboren was, ik ben. God had tegen Mozes gezegd dat hij tegen de Israëlieten moest zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Mocht u nou twijfelen of de Heer Jezus inderdaad hiernaar verwijst, dan moet u vers 59 maar eens lezen. Want zijn toehoorders hadden heel goed begrepen waar hij naar verwees. Dat hij hier zei God zelf te zijn. Die claim is de directe aanleiding om hem daarna opnieuw te willen doden. Nou, waarom is het nu zo belangrijk om de waarheid over de Heer Jezus, over zichzelf, de waarheid dat hij God is, om die waarheid te erkennen? Kunnen we niet vrij worden als we hem erkennen als nakomeling van David uit de stam van Juda? Als we hem erkennen zoals de profeet, zoals Mozes? Of als we hem zelfs als de Messias erkennen? Is dat niet genoeg? Nee. En de eerste reden daarvoor is omdat de Tanach, het Oude Testament, zelf leert dat de Messias God zou zijn. Met andere woorden, een Messias die God niet is, is geen Messias en dus een leugenaar. We lezen die tekst vaak met kerst uit Jesaja 9 vers 5. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Datzelfde kind wat in Bethlehem werd geboren, datzelfde kind draagt de naam eeuwige vader. Een titel die alleen aan God toekomt. Datzelfde kind wat in de ogen van mensen daar als klein hulpeloos jongetje werd geboren, was de grote ik ben. Deze profetie die gaat over de komende koning van Israël die op de troon van David zal zitten. Deze zoon die zal dus tegelijk een nakomeling van David zijn en ook die sterke God en die eeuwige vader. En datzelfde zien we in veel meer profetieën, bijvoorbeeld Jeremia 23 vers 5. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. En dan komt het, deze nakomeling, deze spruit van David, Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. En als u in uw Bijbel mee zou lezen, dan ziet u dat Heere hier met hoofdletters staat. Met andere woorden, de naam van God zelf waarmee hij zich aan Mozes openbaarde. Yahweh, ik ben. Die nakomeling van David, die draagt de titel van de grote ik ben. Dus door wie moet Juda verlost worden? Door de zoon van David, die tegelijkertijd de Heere onze gerechtigheid is. Hij is de enige verlosser voor Israël en ook voor ons. De tweede reden dat we hem als God moeten erkennen, is omdat er buiten God niemand ons kan verlossen. Buiten mij is er geen heiland, zegt God in Jesaja 43. De mens kan zichzelf niet verlossen. We hebben juist geconstateerd dat we van nature allemaal slaven zijn en we dus helemaal het recht niet eens hebben om elkaar vrij te kopen. Daarnaast zegt Psalm 49 ook nog eens dat die losprijs te kostbaar is voor een mens om die voor een ander te betalen. Wat is die losprijs om de vrijheid te kopen voor een mens? Een volmaakt offer. Die kunnen we niet betalen, want er is geen mens volmaakt. Er is geen mens rechtvaardig op de aarde die goed doet en niet zondigt. Maar de Heere Jezus was als God zelf het volmaakte heilige offer, waar we straks ook bij stilstaan bij het avondmaal. Hij was de enige die de losprijs kon betalen. Dus dat kennen van de waarheid van hem als God is uiterst noodzakelijk, want alleen dan kunnen we werkelijk vrij zijn. De Heer Jezus zegt dat als je geestelijk gezien Abrahams kind bent, dat je dat begrijpt. Dat als je God werkelijk kent, dat je dat begrijpt. Dat als je de woorden van God kent, dat je dat begrijpt. Mensen zijn wel eens verbaasd dat wij naast het Nieuwe Testament aan Joodse mensen ook de Tenach, het Oude Testament, geven. Maar dit is precies de reden. Als we in het spoor van de Tenach gaan rijden, als we Gods woord kennen, dan komen we bij de Messias uit. Onze wens voor het Joodse volk is dat ze niet alleen fysiek afstammelingen van Abraham worden, zijn, maar ook geestelijk gezien. Dat ze net als Abraham door het geloof gerechtvaardigd worden. Dat ze net als hem vertrouwen dat de Heer er op de berg in voorzien heeft. En dat ze vertrouwen net als Abraham op de belofte van de Zoon. Of ze nu uiterlijk verslaafd zijn, zoals die drugsgebruikers in Tel Aviv waar ik mee begon. Of dat ze innerlijk verslaafd zijn, zoals de rest van de mensheid. En dat geldt natuurlijk net zo goed voor de mensen die u hier in Oudewater op straat ontmoet bij een evangelisatieactie. Die net zo goed die verslaving aan de zonde hebben. Ook van hen hopen dat ze geestelijk vrij worden. Ik wil afsluiten met een tekst uit Spreuken die dit zo prachtig laat zien. Die ook helemaal aansluit bij dit gedeelte uit Johannes 8. Een tekst die ik nog wel eens laat lezen aan Joodse mensen als ik op straat met hen in gesprek ben. Die vindt u in Spreuken 30, vers 4. Daar staat: wie is er naar de hemel opgestegen en vandaar neergedaald? Wie heeft de wind in zijn handen verzameld? Wie heeft de water in een kleed gebonden? Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld? Ik hoop dat u het antwoord op al die vragen weet. Het is maar één antwoord wat daarop gegeven kan worden, maar dan komt de laatste vraag. Hoe is zijn naam en hoe is de naam van zijn zoon? U weet het immers. Als u de naam van deze zoon weet, het antwoord op deze vraag uit Spreuken 30, als u hem kent zoals hij werkelijk is, zijn afkomst, dat hij vanuit de hemel is neergedaald, dan bent u werkelijk vrij. Zijn naam betekent verlossing. Yeshua. Hij is de verlossing. Zijn naam is Jezus Christus. Yeshua HaMashiach. die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen.